te gaan. Ja, voordat maar... we hier verder over gaan praten.
En verzuild ook.
Ja. We gaan straks over de jaren dat het voor Nederland echt begon. We gaan nu eerst, want het is 11:05, luisteren naar de column van Alexander Mullinghoff. Alexander.
Dankjewel. Voor de dienstplichtige lichting 67-2, waartoe ik behoorde, kwamen de vrolijke, onzekere, soms beangstigende, maar in elk geval stimulerende lentetintelingen van het internationale revolutiejaar 1968 op een enigszins verkeerd moment in ons leven. Immers, we zaten in militaire dienst. Je had dus niet de mogelijkheid om volop in alle vrijheid aan al die nieuwigheden mee te doen. Waar leeftijdsgenoten die Hare Majesteits wapenrok hadden weten te ontlopen, onbekommerd op het Spui of de Boulevard Saint-Michel, de politie provoceerde, moesten wij, grotendeels ondergedompeld in de versuffende saaiheid van de Nederlandse kazernes, onze tijd zien uit te dienen met het blinkend oppoetsen van de koppel en het model afmarcheren onder het wakend oog van de marechaussee-patrouilles naar het spoorwegstation Amersfoort, ten einde het weekendverlof thuis in de geborgenheid van de ouderlijke woning door te brengen. En als je onderweg een toevallig passerende officier niet de militaire groet bracht, kon je alsnog dat weekend in de kazerne blijven. Nu was het wat mij persoonlijk betreft zo gesteld dat ik me had weten te verzekeren van een exclusieve positie binnen het leger. Ik was namelijk, samen met een 15-tal anderen, geselecteerd voor wat in de Volksbond de spionneschool in Harderwijk werd genoemd. Daar kregen we van de militaire inlichtingendienst MID een intensieve cursus Russisch binnen het kader van de opleiding tot ondervrager krijgsgevangenen. De gedachte hierachter was duidelijk. Mochten onze militaire koeien inderdaad ooit een Sovjethaas op het slagveld weten te vangen, dan kon het toch niet zo zijn dat wij Nederlanders verder met de mond vol tanden zouden staan en niets van zo'n man aan de weet zouden kunnen komen. Maar de gedachte alleen al dat het in een confrontatie met de algemeen als superieur ingeschatte Warschau-troepen op de Lüneburger Heide ooit zover zou kunnen komen, vervulde ons met cynische vrolijkheid. Wij zagen onze tijd in Harderwijk bij de MID in de eerste plaats als een unieke kans om in diensttijd iets nuttigs te leren, in casu de Russische taal. Dat ging overigens zeer intensief. Elke week hadden we een tentamen en wie twee keer onvoldoende had, kon vertrekken naar de Zandhazen. Daar pasten we dus zeer voor op. We speelden rollenspellen waarin we elkaar ondervroegen en met speciaal aangeleerde krachttermen om de oren sloegen. Ons Russisch zat kortom gebeiteld. Maar dat wij ooit werkelijk iets voor het vaderland zouden kunnen betekenen, nee, dat geloofde eigenlijk niemand van ons. Maar toen brak die gedenkwaardige voetbalavond aan ergens in het najaar in de Rotterdamse Kuip. Nederland speelde daar een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Unie van Socialistische Sovjet-Republieken. Waarschijnlijk omdat we het strikt virtuele karakter van onze militaire bezigheden moe waren en ook omdat we toe waren aan een recalcitrant stuntje, denk ik, maakten we aan onze militaire leiding bekend dat we daar graag als groep naartoe wilden. We kregen permissie, maar ons werd wel op het hart gebonden dat we low profile in acht moesten nemen. Het was niet de bedoeling dat de boze vijand ons als toekomstige ondervragers daar in de Kuip zou kunnen determineren. Het waren de jaren waarin je als toeschouwer nog tot betrekkelijk dicht bij het speelveld kon geraken zonder dat je eerst allerlei tankgrachten en weerwerken van panzergaas moest overwinnen. We stelden ons volgens plan strategisch op ongeveer 10 meter van de hoekvlag op de Nederlandse helft. Toen de wedstrijd begon haalden we uit de binnenzakken van onze militaire regenjassen de zorgvuldig in Cyrillische letters met rode verf op wit linnen genoteerde jel Davai SSSR, hup Sovjet-Unie, tevoorschijn. Bevestigden die aan een paar meegenomen paraplu's en begonnen daar al schreeuwend en krijzend fanatiek mee te zwaaien. Het schijnt dat commentator Herman Kuiphoff meerdere malen op ons hoogst geheime groepje heeft laten inzoomen. Daarbij zijn verbazing uitsprekend dat de Russen kennelijk ook hun supporters hadden meegenomen. Maar de ware bedoeling van onze aanwezigheid bleek pas na een minuut of 20, toen de Sovjets hun eerste hoekschop mochten nemen. Of beter gezegd, moesten nemen. Nog zie ik hun rechtsbuiten, een kleine krompotige Oekraïner in mijn herinnering, aarzelend op onze groep afstappen. Hij legde de bal neer, maar voordat hij zijn aanloop kon nemen, kwamen wij met de speciaal voor deze gelegenheid ontworpen kreet Ворота или в Сибирь. In het doel of naar Siberië. De man schopte in de grond, keek verwilderd om en bakte er bij een tweede poging niks meer van. De rest van de eerste helft moest hij nog 3 keer voor ons verschijnen. Ze konden hem opvegen aan de tent. Nederland won deze wedstrijd met 3-1, als ik me goed herinner. Voetbalhistorici, Zullen het met me eens zijn dat de grote opmars van ons nationale voetbal toen in de Kuip begonnen is. En u weet nu dankzij wie dat is gebeurd. Dat wij de volgende dag van onze commandant collectief een douw daarvoor kregen, omdat wij het hoge gebod van onherkenbaarheid met voeten hadden getreden, hadden wij er als goede vaderlanders uiteraard ruimschoots voor over.